ik zit er nu, zeg maar, 3,5 jaar bij. En ik kan me herinneren dat de eerste jaren een andere vervoerder de ritten organiseerde. En destijds waren er echt duidelijk veel meer klachten. Sinds wij de huidige vervoerder hebben, zijn die aantal klachten duidelijk minder geworden. Dus de tevredenheid is in ieder geval toegenomen. Is die tevredenheid tijdens corona-periode veranderd? Dat kan ik moeilijk zeggen. Ik vind het ook misschien wat minder relevant. Maar over het algemeen ja, hoor ik eigenlijk best wel tevredenheid. Buurtbus, zover ik weet, is dat een vast schema. Maar nogmaals, wij gaan in overleg. Wij hebben ook buurtbusvereniging Keldoek uitgenodigd om hier een keer uit te leggen wat zij allemaal doen en wat hun ervaringen zijn, om daarvan te leren. En nogmaals, wij gaan het traject starten om met vrijwilligers aan de slag te gaan.
Dank u wel. Mevrouw van den Broek.
Ja, mag ik er even op aansluiten? Want volgens mij is er binnen de WMO wel worden de gebruikers gevraagd naar hun bevindingen over alle producten binnen de WMO. Daar valt dit ook onder. Dus wellicht is daar iets over bekend. Ik weet het niet.
Ja, u bedoelt de
Ja.
tevredenheidsanalyse. Ja. Nee, zodra ik daar meer informatie over heb, dan kan ik dat natuurlijk delen. Maar op dit moment is even op hoofdlijnen, hoor ik best tevredenheid en was dat een aantal jaren geleden duidelijk minder.
Dank u wel. Ik zie de heer Van der Hoogen,
Ja, nog
gemeenschapsbelang.
een kleine vraag. Als ik het goed heb, in ieder geval 1 februari is die lijndienst eigenlijk gestopt. Daar is de buurtbus, die komt daarvoor in plaats. En u hoopt het in ieder geval dat die in juli in gang gaat. Dus ik heb nu een verval, hè, van een paar maanden waar dat niet opgevangen wordt, dat probleem. En hadden we dat niet kunnen voorkomen?
U heeft helemaal gelijk in. En daar heb ik ook moeite voor gedaan om dat te voorkomen. En dat is dat lukte niet vanwege het tijdsaspect.
Dank u wel. Ik ga even kijken in de commissie of dat met een sterretje naar de raad kan. Ja, mevrouw van der Kolk, DOP.
Ja, wat mij betreft kan met een sterretje naar de raad. Ik zou alleen dat tevredenheidsonderzoek of die scores, als dat kan via de Griffie ontvangen.
Helder, er wordt ja geknikt. Dan gaat het met een sterretje naar de raad toe. Gaan we door naar punt 6. Dat is een raadsvoorstel in zaken de kadernota 2023 van de Omgevingsdienst Brabant-Noord. Kijk ik naar de heer Kolen, VVD.
Ja, dankjewel, voorzitter. Voor ons ligt de kadernota 2023 van de ODBN. En aan ons wordt gevraagd in te stemmen met dit stuk, maar hierbij wel een zienswijze in te dienen. De voorgestelde zienswijze is de vraag om in de conceptbegroting 2023 het gestelde uurtarief te onderbouwen en cijfermatig in beeld te brengen. Ook wordt gevraagd voor welke periode het gestelde uurtarief geldt. Naar aanleiding van de aangeboden documenten hebben wij nog een aantal vragen. Het is bijzonder dat bij de keuzemogelijkheden die worden aangegeven in het raadsvoorstel alleen de mogelijkheid tot instemmen is gegeven. Maakt ons eigenlijk best wel benieuwd wat er nou zou gebeuren als we niet zouden instemmen. Wellicht dat de wethouder daar even ons een antwoord op kan geven. Op pagina 3 van het voorstel staat dat er minder basistaakbedrijven, lees veehouderijen, overblijven op het actuele inrichtingenbestand. Zijn er in de gemeente Boekel dan geen andere basistaakbedrijven? Of klopten daar de gegevens wel van op het inrichtingenbestand? In de kadernota wordt verder gesteld dat de ODBN voor de jaren na de inwerktreding van de Omgevingswet afhankelijk is van de deelnemers en daarbij nog niet kan zeggen wat precies de invloed hiervan zal zijn op de taken van de ODBN. Zo is nog onduidelijk wat de deelnemers gaan doen met de bruidschat en de omgevingsvisies en wat de taak van de ODBN daarin zal zijn. Is daar vanuit Boekel al enig inzicht in? Wordt daarop al voorgesorteerd? Ook wordt verwacht dat strafrecht een grote rol zal gaan spelen bij handhaving. Heeft dit ook invloed op kosten voor de gemeente Boekel, daar het inzetten van strafrechtelijke handhaving geen gemeentelijke bevoegdheid is? We wachten graag de antwoorden even af. Dank u wel.
Dank u wel. Kijk ik even verder, de heer Kanters, DOP.
Dank u wel, voorzitter. Ja, de ODBN. Ik heb dat stuk aan de keukentafel gelezen met mijn voorganger. Die eet toch aan dezelfde tafel. En als eerst bedachten wij toch. Wij keken daar eens naar en vroegen onszelf allebei af. Waarom hanteert het ODBN eigenlijk maar één tarief? Want is het niet zo dat je complexe taken, dat daar meer expertise voor nodig is dan voor eenvoudigere taken? En dat je dus naast de taakdifferentiatie eventueel ook differentiatie in uurtarief kunt verwachten? verder. Ja, hij stoort een beetje volgens mij. Ik weet niet of ik daar iets aan kan doen. Er is flink gesnoeid in ieder geval in het inrichtingbestand. En toch wordt er maar 250 uur minder verwacht nodig te hebben bij de ODBN. Dus wij vragen ons dan af, voorzitter, waarom is het verschil met A, dus die flink smallere inrichtingenbestand, en B, een niet zo smaller aantal uren, niet in lineaire relatie met elkaar. Maar het meest benieuwd zijn wij eigenlijk nog dat we lazen, het inrichtingenbestand is nagenoeg geheel geüpdate en dit leidt tot een blijvend actueel inrichtingenbestand. Maar dat is natuurlijk geen logisch gevolg, want daar moet blijvend energie op gezet worden. Want dat het nu geüpdate is, wil niet zeggen dat het morgen geüpdate is. Gaat dat nu wel gebeuren, voorzitter? En wie gaat dat doen? Zit dat in de opdracht? En ik zou van de wethouder graag horen of hij toe kan zeggen dat het inrichtingbestand blijvend geüpdate blijft. Want dezelfde situatie als een paar jaar terug, die moeten we niet meer willen. Verder is onze fractie hartstikke benieuwd naar een aankomende themabijeenkomst die we nog een keer willen gaan organiseren over de ODBN met alle taken die daarbij horen. En vooral ook het stukje vergunningsverlening, toezicht en handhaving. Daar hebben we verschillende memo's in de loop der jaren al mogen over ontvangen. Daar hebben wij ook best wel vragen bij. Die hoef ik niet per se hier terug te laten komen bij de kadernota. Maar ik denk dat het wel goed is om het hele, dat hele pakket een keer goed tegen het licht te houden en te bespreken met als raad zijnde of we het daarmee eens zijn. En of dat er eventueel verbeteringen te verwachten zijn. Dankjewel.
Dank u wel. De heer Cornelissen, CDA.
Dank u wel, voorzitter. De ODBN kadernota, die hebben we ook kennis van genomen. In die zin kunnen wij eigenlijk met het voorstel van het college ook wel instemmen om daarop te reageren. Wat hun vragen zijn. Maar aanvullend daarop heb ik eigenlijk gezien dat op pagina 3 ook gesproken wordt over de bijdrage aan de collectieve taken. En die wordt ook verhoogd. Dus dat staat volgens mij los van het uurtarief. Dus toch ook een verhoging van 16,5%. Is dat het bedrag per inwoner? Is een vraag aan de wethouder. Of hoe is die bijdrage aan collectieve taken? Hoe wordt die doorberekend? Daarnaast het inrichtingenbestand wordt ook genoemd. Daar hebben wij ook een memo over ontvangen. Als ik hem goed gelezen heb, een 43% van het aantal inrichtingen is komen te vervallen. Dus een fors aantal, mooie scoren, heeft ongetwijfeld gevolgen voor het een en ander. Dus wanneer kunnen we bijvoorbeeld de gevolgen op de geurkaarten, et cetera, verwachten? Daar zijn we toch wel benieuwd naar dan. Tot zover in eerste termijn, voorzitter.
Dank u wel. Gaan we tot slot naar gemeenschapsbelang, mevrouw Van Eert.
Ja, dankjewel voorzitter. Voor ons ligt inderdaad de kadernota. En nou goed, zoals u weet vindt gemeenschapsbelang gezonde en een veilige woon- en leefomgeving van hartstikke belangrijk. En vandaar dat we altijd ook wel vanuit die bril naar de kadernota van de ODBN kijken. En zoals u gewend bent in het verleden ook wel af en toe kritisch zijn op dit onderwerp. Het college vraagt ons een zienswijze in te stemmen met de zienswijze rondom de conceptbegroting. Op dat punt hebben wij niet zoveel vragen, maar we willen wel een aantal andere aspecten eruit lichten. En een paar liggen eigenlijk een beetje in het verlengde wat andere fracties ook al genoemd hebben. Ook wat ons betreft toch ook wel aandacht voor die collectieve taken. Er wordt inderdaad een verhoging van het tarief gevraagd. En, maar er wordt eigenlijk helemaal niet geconcretiseerd wat die toename van de collectieve taken zouden zijn, want er wordt namelijk gesproken dat die omvang aan toe gaat nemen. En tegelijkertijd wordt er wel voorgesteld om de tarief te verhogen. Dus kunt u toelichten waarom deze legitimatie en de tarief gerechtvaardigd is? En, en wat die toename dan feitelijk gaat inhouden? En wat ons ook opvalt is dat dit onderwerp staat ook weer ergens tussen de regels doorgeschreven. In algemene zin valt ons op dat de opbouw van deze kadernota, het is iedere keer net wat anders en altijd weer een zoekplaatje. En dan kom ik eigenlijk ook op het volgende punt. Daar waar in vorige kadernota schone luchtkwaliteit nog een aparte paragraaf was, staat dat nu niet als aparte paragraaf genoemd. Dat is toch een heel belangrijk onderwerp. Een onderwerp waar heel veel gemeenten en zelfs de provincie een convenant voor hebben getekend. En dan wordt eigenlijk Nou, ik denk dat ik heb gezocht op schone luchtakkoord en documenten. En ik word volgens mij 3 of 4 keer komt dat maar terug. En er wordt ja, helemaal niet op ingezoomd. Terwijl wij wel een memo in december 2020 hebben gehad. Waarin de ambities op gemeenteniveau worden verwoord. En wij hebben daarom de volgende vragen. Van, goh, ziet de gemeente, heeft u die ambities die wij als gemeente hebben op het gebied van schone luchtakkoord getoetst op deze kadernota? En voldoet het daar aan? Denkt u of bent u van mening dat de ODBN ook in staat is om vanuit hun rol en verantwoordelijkheid er ook invulling aan te geven? Of hoe gaat dat verankerd worden? Of is dat iets wat we lokaal gaan invullen? En ik ja, moet ook ons ook wel even van het hart dat sinds die memo in december 2020 we geen enkele update meer hebben gehad. Terwijl er in de memo wel opgegeven staat dat er regelmatig we daarover geïnformeerd gaan worden. Dus daar horen we daar graag iets meer over. Wat ons opvalt, en de wethouder zal beslist lachen als ik dit ga aanhalen, was vorige keer onze kritische kanttekening bij waardegedreven toezicht. Toen stelden wij de vraag, leg nou eens even uit wat dat nou gaat inhouden. Nou, volgens mij, zou dat meenemen naar de omgevingsdiensten. Volgens mij heeft u dat keurig gedaan, want het staat er nu niet meer in. Dus waarschijnlijk liepen ze zelf ook vast met het feit wat dat nou daadwerkelijk zou moeten betekenen. Dus heb ik dat goed geïnterpreteerd? Is dat wellicht op een andere manier verankerd? Dus we zijn daar wel nieuwsgierig naar. Verder wordt er in de kadernota, en ik weet niet of andere fracties dat gezien hebben, maar er wordt eigenlijk een soort subtiele winstwaarschuwing gegeven als het gaat over de krapte op de arbeidsmarkt, met als gevolg dat de vakinhoudelijke kennis en uitvoering onder druk staat. En onze vraag is dan, hoe denkt u dan dat u uw wettelijke taken en verantwoordelijkheid kunt borgen op het gebied van de vergunningverlening, toezicht en handhaving? Gaat dit inhoudelijk impact hebben op de beoordeling en de kwalitatieve beoordeling van onze vergunningverleningen? En heeft dit ook invloed op mogelijke milieukundige risico's? En kunnen we dat dan voldoende borgen? Dus we zijn heel benieuwd of het college dat ook vanuit die bril bekeken heeft. Nou, ook wij komen terug op het inrichtingenbestand. Nou, een mooie memo, een duidelijke memo, daar wil ik ook complimenten voor geven. Goed te constateren dat die nagenoeg op orde is. En dat wij in 2023 feitelijk op een level playing field zitten. Het resultaat in die memo, wordt ook het resultaat benoemd, roept bij ons wel een paar vragen op. Natuurlijk zien we dat een aantal agrarische vergunningsverplichtige inrichtingen zijn afgenomen, maar er zijn lichtere milieubelastende bedrijven bijgekomen. Hoewel die memo zich wel richt op de toezicht- en handhavingsvraag, vragen wij ons wel af, wat betekent dat nu voor de vergunningen? Want dat betekent dat althans de indruk wordt gewekt dat eigenlijk onder de radar en buiten het gezichtsveld van het college dus deze activiteit op die locaties dus op een of andere manier naar een andere vorm van bedrijfsvoering zijn gegaan. Dus onze vraag is dan, hebben deze locaties op dit moment dan de juiste vergunning en welke procedure gaat u dan inzetten om dat te zorgen dat dat toch passend is? En zijn deze bedrijfsactiviteiten dan feitelijk wel toegestaan op de betreffende locatie en zo niet? Hoe ziet dan de handhaving daarop uit? Verder is het misschien wel aardig om te vertellen dat wij naar aanleiding van veegplan 8b vragen hebben gesteld ambtelijk. En daar hebben we keurig antwoord op gekregen. En een van de vragen was van hoe zit het nu eigenlijk met die tijdelijke vergunningen? En wij waren eigenlijk best wel geschrokken van het aantal tijdelijke vergunningen die we in onze gemeente hebben. Maar toen we de memo inrichtingbestand lazen, vroegen we ons af, zit daar dan een relatie, zit daar een verband? En wat ik hiermee bedoel te suggereren is, kan het zijn dat omdat er dus bij die beoordeling van die inrichtingen er activiteiten zijn geconstateerd op locaties die eigenlijk niet bekend waren dat dat tijdelijk voorzien is. Nou, misschien onze eigen interpretatie, maar dat willen we dan graag weten. Een beetje buiten de orde van specifiek de kadernota, maar wel in het verlengde daarvan. En daarmee ook wel aangeven wat er eigenlijk nog te doen valt. Een ander punt waar we eigenlijk nog benieuwd naar zijn, ook in relatie tot de vorige kadernota, was dat daar toen aangegeven werd dat Van Aerts een onderzoek ging doen naar de toekomstbestendigheid van de omgevingsdiensten. En wij hebben toen gevraagd van, worden wij daarbij betrokken en wat gaat dat opleveren? Wat betekent dat uiteindelijk voor de omgevingsdienst? Voor zover wij kunnen herinneren, of ik kan herinneren, heb ik de uitkomst eigenlijk niet teruggezien. En de vraag die we eigenlijk hebben van, wat heeft dat onderzoek opgeleverd en wat betekent dit voor deze kadernota? En de laatste vraag in het kader van de fusies, meneer Buijsen. Wat is er met meneer Bakermans gebeurd? Die zat hier bestuurlijk toch ook in. Die is geen, dus ben even benieuwd wie zijn rol heeft ingenomen. Nou, tot zover.
Dank u wel. Geef ik het woord aan wethouder Buijsen.
Ja, om aan te beginnen bij Bakermans. Die was voorzitter en er is nog geen nieuwe voorzitter. Dus dat is nog eventjes ook in de vacuüm waar we nu in feite een beetje ons in bevinden in gemeenteland, in bestuurdersland. Ja, is dat even de situatie. Maar het is natuurlijk zeker dat na de verkiezingen al die vacatures weer opgevuld zullen gaan worden. Goed, even over de kadernota en de vragen die gesteld zijn. Allereerst dank daarvoor. Ik merk eigenlijk vooral aanvullende vragen en verduidelijkingsvragen, maar over het algemeen constateren wij volgens mij allemaal dat de ODBN, onze omgevingsdienst, zich de laatste jaren gewoon heel positief ontwikkelt. Het was echt een zorgenkindje een aantal jaar geleden. We hadden rode cijfers, moesten allerlei plannen maken om het gebogen te krijgen. En ondertussen is die focus op onze kerntaken, de vergunningverlening, toezicht en handhaving. Daar ligt een duidelijke focus op. U heeft kunnen vernemen in de kadernota dat de omgevingswet, en u heeft daar geen vraag over gesteld, maar u heeft daar wel in het nieuws gisteren wat over kunnen vernemen. Die komst van die omgevingswet die gaat een grote impact hebben op het functioneren van de omgevingsdienst. Het gegeven dat er nu weer een uitstel is gekomen van de omgevingswet, heeft twee kanten. Van de ene kant zou je dolgraag willen, want sinds 2016 of 2015 zijn wij al bekend met dat dit zou gaan komen. En het is er nog steeds niet. En je zou ons gewoon gunnen dat we gewoon van start kunnen gaan. Maar blijkbaar zijn de systemen toch nog niet goed genoeg. En dan vraag ik me af, ga je dat in een halfjaartje dan wel geregeld krijgen? Maar goed, daar zet ik dan zelf ook een vraagteken achter. Maar blijkbaar moet er toch nog geoefend worden met de digitale omgeving van de omgevingswet op landelijk niveau. Dat betreuren wij. Maar het is voor de omgevingsdienst wel een heel grote factor. Wij praten er makkelijk over, maar daar zijn gewoon mensen gewoon fulltime mee bezig om dit te managen, zeg maar. En het gegeven dat het dan uitgesteld wordt, dat is dan best wel heftig voor die organisatie. Dat u daar ook rekening mee houdt in uw afwegingen. Ook qua natuurbescherming en de stikstofwet weten we allemaal in de actualiteit van vandaag dat er ook voor de omgevingsdienst een grote taak en verantwoordelijkheid ligt. En dat is dus ook onzeker. En dan kom je ook op het stukje van de arbeidsmarkt en de krapte. Dat is echt heel moeilijk aansturen, zo'n organisatie, waar ook zoveel onduidelijkheden in zijn. Dus daar worden wij telkenmaal ook in het algemeen bestuur mee geconfronteerd door de directie van de omgevingsdienst. Ik ga nu naar de vragen toe. VVD over het instemmen of niet. Kijk, als je niet instemt, dan zou de omgevingsdienst toch graag vernemen waarom we niet instemmen. Je kunt altijd niet instemmen, want uiteindelijk gaat de meerderheid in een AB akkoord met een kadernota. En dan zouden wij als Boekel aan kunnen ontsnappen, zogezegd. En dan gaat het toch door, want de meerderheid zal altijd instemmen met de kadernota. Verwacht ik in deze. Ik zal eigenlijk toch even wat tijd besteden aan het inrichtingbestand. Omdat naast deze kadernota er een memo is verschenen een poosje geleden over het inrichtingbestand. En wij hebben dat proces eigenlijk vanaf 4 jaar geleden direct opgestart. Toen we het nieuwe college vormden of nieuwe coalitie of in de nieuwe bestuursperiode. En we hebben echt wel heel veel moeite gestoken om dat inrichtingenbestand te actualiseren. We hebben gevelcontroles gedaan, we hebben uitwisselingen gedaan, we hebben heel veel uur daarin gestoken. En nu is die actueel. En je ziet inderdaad dat er een verschuiving plaatsvindt van fors minder agrarische activiteit naar een toename van wat lichtere bedrijfsactiviteiten. Over het algemeen in Boekel. Dus dat is niet alleen het buitengebied, maar dat is heel Boekel. Hè? Ook even voor de beeldvorming daarbij. Dit heeft een effect. Wij willen dat nu actueel houden. Het actueel houden is iets wat we aan ODBN vragen om dat de regie op te voeren. Maar wij zullen zelf ook elk jaar, zoals we nu sessies hebben gehad met experts vanuit onze eigen organisatie. Vanuit vergunningverlening, vanuit bouwen, vanuit economie, hebben we sessies gehad om al die adressen door te lopen. En die sessies zullen we de komende jaren gewoon blijven doen, jaarlijks. Maar wel met iemand van ODBN erbij die ook dat inrichtingenbestand kan bijhouden. Dus zo blijft dat wel een samenwerking. En zo hopen wij dus dat bestand ook geactualiseerd te houden. Even kijken, ik zoek even snel de vragen op. Verschil inrichtingbestand werkelijk. Ja, daar is dus een memo over geschreven, dat kunt u ook terugvinden. Staat behoorlijk gedetailleerd uitgewerkt. Gaat dat effect hebben op de geurkaart? Hè? Ja, dat is dus. We hebben dus een aantal wijzigingen doorgevoerd. Je zult ook zien dat een aantal milieuvergunningen gedeactiveerd zullen worden. Die zullen ingetrokken worden. Dat is een proces. Dat is niet dat je dat in één keer doet, maar dat schrijf je aan. En vervolgens is daar een proces op. En vervolgens vindt er ook daarna nog eens een keer een verwerking plaats in de programmatuur. Ik weet even de naam niet uit mijn hoofd. Maar waar ook de geurkaart in bijgehouden wordt. En op het moment als wij een actieve uitdraai vragen van de geurkaart bij ODBN. Dat kan zijn over een half jaar of over een jaar. Dan verwacht ik dat al heel veel geurcirkels geactualiseerd zullen zijn. Het zullen dus niet tot de laatste allemaal zijn, verwacht ik. Want dat duurt dan toch nog. Dat gaat dan nog wel even door. Maar je zult wel al zien dat er fors veel geurcirkels die bij de wijziging van die agrarische activiteit naar iets anders, dat die dus aangepast zal zijn. Even kijken, dan nog een andere vraag over de inrichtingbestand. Verschuiving van naar lichtere activiteiten. Ja, wat gebeurt dan met de vergunningen? Verandert dat iets aan de status van die vergunningen? Nou, kijk, wij weten natuurlijk dat bepaalde initiatiefnemers, zogezegd, bepaalde vergunningen hebben. Alleen wij hadden ze niet allemaal bijgewerkt. Dan hebben ze de vergunning wel verleend gekregen, maar dan stond dat niet per se geactualiseerd in het inrichtingenbestand. En dus de vergunning is wel goed, alleen het inrichtingenbestand was niet goed. Maar door het bijwerken van het inrichtingenbestand verandert er natuurlijk niks aan de status van de vergunning, die dan er al is. Dus mensen, dat zou niet zo mogen zijn. De vergunningen is wel gewoon de basis, die zijn gewoon goed, hè? Dat even vooropgesteld. We hebben alleen het bestand aangepast naar die actuele vergunningssituatie. Relatie naar tijdelijke vergunningen, dat vind ik zelf wel een... daar moet ik eventjes over nadenken, eerlijk gezegd. Want ik had zelf die relatie niet direct gelegd tussen de tijdelijke vergunningen en eventueel het inrichtingbestand en de vergunningen die daar dan weer zitten. Dus als u mij toestaat, geef ik daar volgende week antwoord op of we handelen het schriftelijk af. Dat zou mijn voorkeur dan hebben. Ik denk dat ik hierbij heel veel verteld heb over het inrichtingbestand. Ik hoorde ook het onderwerp collectieve taken behoorlijk een aantal keer terugkomen bij de vragen. Ik moest nog snel eventjes checken, ook in het bestand, maar ik had die vraag ook in het AB gesteld over, we zijn Boekel, we hebben natuurlijk hard gewerkt om een differentiatie te krijgen in die collectieve taken. Die heeft u nu ook kunnen zien in de kadernota, dus ik hoorde er geen reactie op, maar ik was in ieder geval heel blij mee. Maar u heeft inderdaad ook gezien dat hij wat gaat toenemen. En de afweging die gemaakt is het aspect data. Ook in omgevingsdienstland, wordt er steeds meer gedigitaliseerd en data-analyse gaat er plaatsvinden. En de afweging die nu gemaakt is, in het voordeel van het idee om dus meer data-analyse toe te passen, Gaat dus plaatsvinden onder de collectieve taken. Dus er komt een data-analyst extra toegevoegd binnen de werknemersbestand van de ODBN. En die data-analyst die wordt betaald uit de collectieve taken. Ja, ik vind het dus juist wel verstandig om data-analyse een onderdeel te maken van het werkpakket van de ODBN. Maar ja, in dit geval gaat